Goedemorgen, broers en zusters. Welkom allemaal. Fijn om deze ochtend weer het woord te mogen openen met jullie. En ik zou heel graag eerst in gebed willen gaan. Vader in hemel, dank u wel, Heer, dat wij ook deze ochtend weer het woord van u mogen openen, Heer. En ja, ik wil ook vragen, Heer, voor degene die zijn oren vandaag opent en zijn hart opent, Heer, of u de woorden in hun harten willen leggen en daar ook mee aan de gang willen gaan, Heer. Niet alleen vandaag, maar dat ze het ook mee mogen nemen en mogen overdenken. Vader in hemel, ik wil u duidelijk benadrukken, u bent de enige God die er is, Heer. U bent de Alpha en de Omega, u bent het begin en het einde. Amen. Het thema van deze ochtend is leven met de bescherming van God. Ofwel leven met de zegen van God. En wat is het ook geweldig dat God ons de weg wijst in het leven hier op aarde. En dat als wij hem willen volgen, dat we ook mogen weten dat we dan gezegend en beschermd mogen zijn door God. En hoe snel kunnen we soms ook tegenwoordig ook ons ook boos maken als iets overkomt. Als we in het verkeer zitten met auto's voor ons of voetgangers. Of zoals in de coronatijd met de overheid. Hoe snel kunnen we dan ook weer boos worden op allemaal regels die er op ons gelegd worden. En dat we dat maar moeten gaan volgen en maar moeten accepteren. Of dat ook... Ja, dat je dan op een gegeven moment ook iets meemaakt, ook bijvoorbeeld in het verkeer, dat je dan ook heel snel het recht in eigen handen wil nemen. Ja, dat je zelf ondoordacht iets gaat doen, waarvan je achteraf denkt van, goh, ja, dat is eigenlijk heel snel voorbij gevlogen eigenlijk. En eigenlijk wou ik het niet, maar toch gebeurt het wat ik gedaan heb. En vandaag wil ik jullie eigenlijk meenemen naar een gebeurtenis van David. En in de lijn van de Bijbel kunnen we dan ook lezen dat toen het volk van Israël het beloofde land inkwam, dat er toen ook richteren werden aangewezen, richters. En in de periode van richteren, dat was ook een van de donkerste tijden eigenlijk van de Bijbel. Het was een soort met middeleeuwen ook wat. Hè, men kwam in het beloofde land aan. Maar het was net een beetje, zo zie ik het dan altijd, van je had allemaal, in de middeleeuwen ook, had je overal kastelen met allemaal landeigenaren. En zo had je dat daar ook een beetje. Je had richters. En het was wel het beloofd land dat we binnenkwamen. Maar ja, ieder deed eigenlijk naar zijn eigen goed wil wat hij deed. Naar zijn eigen goed vinden. En toch verlangde het volk van Israël op dat moment, in die tijd van richteren ook, naar een koning. En zo kwamen op een gegeven moment, kregen ze een koning, de eerste twee koningen, Saul en David. En hoe mooi is het voor ons ook in de Bijbel gaan kijken naar personen of karakters, zoals David en Saul. Hoe deden die in hun leven? Kunnen we ons daar ook mee vergelijken? Hè? Is het een held voor ons? Of dat we zeggen van wauw, die deed dingen waarvan we denken van nou, dit is zulke mooie dingen. Dat mogen wij ook overnemen. Of was het echt een beetje meer een Donald Duck-achtig? Hè? Dat je denkt van ja, alles gaat mis, alles gaat fout. Dat je daar ook mee kunt vergelijken. Hoe zat het met die karakters? En als je dan kijkt naar Saul. Saul was eigenlijk een beetje een waarschuwing voor ons. Hè? Van Saul die dus meer om je eigen tekortkoming te overdenken. En afrekenen eigenlijk hè, met onze slechte mens. En David was eigenlijk een voorbeeld van vertrouwen en van geduld. Hij kon zich heel erg goed beheersen ook, David. En hij vluchtte door de woestijn heen voor Saul. En alle reden om te denken dat God hem eigenlijk had verlaten, dat God ons heeft verlaten. Maar David dacht er eigenlijk niet zo over. Die bleef altijd in die gedachte van nee, God is altijd met mij. En het verhaal dat David eigenlijk op vlucht was op een gegeven moment. Want in 1 Samuel 25, daar gaan we eigenlijk naartoe. Daar kunnen we lezen dat David ook iets meemaakt. En dat hij daar ook een keuze moet maken. En het recht daar in eigen handen wil gaan nemen. En deze ochtend lees ik vooruit de Bijbelvertaling, de MBV 21. En David was eigenlijk op de vlucht voor Saul. Het was eigenlijk zo van, het ging de hele tijd in 1 Samuel over dat Saul of David op de vlucht was voor Saul. En Saul die was op een gegeven moment, vlak voor dit stukje was het eigenlijk zo dat Saul in een grot zich bevond. En dat David hem eigenlijk had kunnen vermoorden, want hij was heel dicht bij hem. En hij denkt van, hé, ik snij even een stukje van zijn gewaad af. Om te laten zien dat ik hem had kunnen vermoorden. Want hij had zoiets van, hè, de andere soldaten die met hem mee waren, die hadden zoiets van, ja, je kan hem nou vermoorden. En hij zei, dat doe ik niet, want ik wil de gezalfde van God wil ik niet vermoorden. En 1 Samuel 25, dat begint eigenlijk Samuel, dat was een richter, dat was een profeet, dat Samuel kwam te overlijden. En Samuel had David ook gezalfd als koning. En Samuel was ook eigenlijk een vader voor David. Dus David zat eigenlijk op dat moment ook in een hele slechte periode, want hij was heel verdrietig daarin. En hij is ook naar de begrafenis geweest, dat was eigenlijk in Rama, dat was 7 kilometer boven Jeruzalem eigenlijk. En David was, daarna ging hij weer op de vlucht in de woestijn, Paran, dat is ongeveer 30 kilometer onder Jeruzalem, vlakbij een dorpje Karmel. En daar bivakkeerde hij, daar was hij op de vlucht eigenlijk met 600 mannen. Dus dat was een grote groep met vrouwen erbij, kinderen erbij, en daar bivakkeerde hij. En dan was het zo dat vlakbij Karmel was ook een man en die was schatrijk. Die had heel veel vee, die had bijna 3000 schapen en ongeveer 1000 geiten had hij. Zijn naam was Nabal. En Nabal, dat was eigenlijk was dat, ja, dat staat ook in de Bijbel, eigenlijk was het een harde en een wrede man, die Nabal. En Nabal die was ook zakelijk, hard, grof in de mond en wreed. En eigenlijk als je vandaag de dag zou zeggen, een hork van een vent eigenlijk. Zo zou je dat eigenlijk wel moeten zeggen. En hij was getrouwd met Abigail, zijn vrouw. En die was ontzettend mooi om te zien. En goed van verstand. Dus hij was ook heel erg slim. En Nabal, die had daar zijn knechten en zijn schapen in de woestijn grazen. En David die was daar dan ook bij. En David die beschermde, en zijn mannen die beschermden eigenlijk de herders en het vee wat, hè, dat hun niks zou overkomen. En die hoorde David van, nou, bij Nabal, ja, daar gaan ze de schapen scheren. En als je dat hoort, dat iemand zijn schapen gaat scheren in die tijd, dan weet je dat is één groot feest. Want dan komt de schapen worden allemaal al geschoren, de wol komt binnen, er komt een heleboel winst binnen en het wordt gevierd met een gigantisch feest. En zo is Nabal dus ook bezig met voorbereiden om dus een heerlijke maaltijd te maken. En David die denkt van ik stuur er even een knecht heen, want dan hebben ze vast ook wat voor mij. Hè? Want ik heb hem beschermd, hè? Het vee en de knechten allemaal. Dus, en hij denkt, weet je wat, Nabal zal vast wel zoveel aan mij geven, dat kan niet voor één knecht veel zijn. Ik stuur gewoon 10 knechten naar Nabal toe. Dus er gaan 10 knechten, die gaan naar Nabal toe en die zeggen, wees gezegend tegen Nabal. En we vragen u ook of u ook wat voor ons heeft, zeg maar, hè, zodat wij wat eten kunnen hebben wat u over heeft. En dan lees je eigenlijk in vers 10, daar komt dan het antwoord van Nabal. En Nabal die antwoordt in vers 10. En Nabal antwoordde Davids knechten als volgt. Wie is David? Wie is die zoon van Isaï? Het wemelt vandaag van de slaven die bij hun meester weglopen. Wat een gemene opmerking eigenlijk, hè? Hij zegt eerst, wie is David eigenlijk? Nou, iedereen kende David daar in de omgeving wel. En hij noemt ook nog eens een keertje, wie is de zoon van Isaï? Dus hij wees heus wel van, nou ja, hè, dat is hem. En het allergemeenste wat hij eigenlijk zegt is, het wemelt vandaag van de weggelopen slaven die bij hun meester weglopen. Want hij wist wel dat David op de vlucht was gevlucht was, was weggelopen van Saul eigenlijk. Dus eigenlijk was een hele gemene opmerking. En toen de knechten weer teruggingen naar David, toen hoorde David dus van, ja, je krijgt niks. En dit heeft Nabal gezegd. En in vers 13, David, toen hij dat hoorde, hij werd boos. Hij werd zo boos over wat hij Nabal gezegd had tegen zijn knechten. Hij was ontzettend, hij was gewoon woedend was hij. En hij zegt dan in vers 13, hij pakt zijn zwaard en hij zegt, daarop beviel hij zijn mannen te wapen. Alle gordden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David naar Karmel op. 200 mannen bleven achter om het kamp te bewaken. En de vraag is natuurlijk eigenlijk wel van ja, nergens staat geschreven in de Bijbel dat Nabal en David, we hadden afgesproken hè, dat David zou, de knecht zou beschermen. Staat er helemaal niet. Maar David die neemt nu het recht in eigen handen en die is zo boos en die gaat op weg. En een van de knechten van Nabal, die hoort dat David dus onderweg is naar hun. Met niet veel goeds. En die gaat naar de vrouw van Nabal, Abigail. En Abigail hoort het zo van de knecht. En Abigail, die denkt van ja, maar dit moet niet. Ik moet wat bedenken, dit kan niet. En die stuurt haar knechten vooruit. Met allemaal eten. Heel veel voedsel. He, wel 200 broden. 2 kruiken wijn. 5 geslachte schapen, 5 zakken grootse graan, 100 rozijnenkoeken en 200 klompen vijgen stuurt ze vooruit. En Abigail die zegt dan dus, of even kijken, ja dat stuurt hij dus door. En hier gebeurt in het verhaal eigenlijk iets heel bijzonders. Want als je het goed leest, dan is eigenlijk de geest van God is al aan het werk bij Abigail. En dit is zo mooi om te zien, want ze gaat nu dus onderweg, hè, Abigail, die gaat dus nu onderweg naar een man, die 400 mannen aanvoert, hè, bewapend, en die is boos. Nou, ik weet niet of je dat zelf wel eens een keer meegemaakt hebt, dat je dan, als iemand heel erg boos is, en dan moet je naartoe gaan om daarmee te praten. En David was woedend. Dus Abigail, die rijdt ook naar David toe. En nou is het zo van dat je een soort kloof hebt in die bergwand waar ze komen. En daar kunnen ze elkaar niet zien. En in één keer, om de bergwand heen, staat Abigail in één keer pal voor David. Dus David wordt helemaal verrast door Abigail dat ze voor hem staat. En David die is boos, die is woedend. En die zegt bij zichzelf ook in vers 21, hij had het toch zo gezegd. Wat denkt die vent wel, die Nabal? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijtgeraakt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met mij doen wat hij wil als ik morgen vroeg, van zijn familie ook maar iemand van het mannelijke geslacht in het leven heb gelaten. En dan springt in één keer Abigail om de hoek. En zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af en ze viel voor hem op de voeten. En boog diep voorover en zei, mij treft alle schuld, Heer. Sta me toe het woord tot u te richten. En luister wat uw dienares te zeggen heeft. Schenk alsjeblieft geen aandacht aan die domme praatjes maken van een Nabal. Hij is een onbenul. Zoals zijn naam al zegt, had ik natuurlijk uw boden moeten zien. Zo waar de Heer leeft, dus moet je nagaan wat Abigail hier zegt, hè? Zo waar God leeft, zegt ze. Dus dit is ook een zuster, hè? Het is een gelovige. Zo waar de Heer leeft, mijn Heer. Zo waar u zelf leeft, de God heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen handen te nemen. En bloedschuld op u te laden. Ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan, zoals Nabal. Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn heer. Ze zijn bestemd voor de mannen die op uw tochten vergezellen. En vergeef me alsjeblieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat God uw huis zal laten voorbestaan. U trekt immers voor God ter tijde. Er mag bij u dus geen leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. En Abigail die zegt dus tegen David dat ze zich niks van Nabal moet aantrekken. Nabal is een driftkop, een dwaas, een hork van een vent. En Abigail die geeft aan dat God David ervan weerhoudt om het recht in eigen handen te nemen. Wauw. Door zonder echte reden mensen te gaan doden. En hij hoopte dat het Nabal net zo zou vergaan als de vijanden en tegenstanders van David. Neem mijn geschenken aan en vergeef me dat ik gefaald heb. En Abigail die praat heel lang tegen David. En David, zijn woede, begint langzaam te bedaren in zijn kwaadheid. En Abigail geeft aan dat God op David past. En dat God aan David heeft beloofd dat dat ook gebeurt. Dat hij ervoor zorgt dat hij koning gaat worden. En Abigail die vraagt dus om niet aan te vellen bij David vanwege bloedschuld. En geeft aan dat het dan ook een struikelblok zal gaan worden als hij dat gaat doen voor zijn hart. En om nu te begrijpen wat eigenlijk bloedschuld is, stappen we eventjes uit het verhaal. En ga ik even uitleggen wat dat precies is. Want bloedschuld, dat is, hè, want we lezen in de tijd van Richteren. En eigenlijk nog eerder in Numeri. En eigenlijk nog eerder in Exodus en in Genesis zelfs begint het al over bloedschuld. He, je hebt in Genesis 1, he, dan, of in Genesis begint in het direct begin heb je al Kaïn en Abel. En dat Kaïn dus Abel vermoordt. En dat eigenlijk het bloed, dat schreeuwt eigenlijk naar God toe. He, het bloed van Abel, dat schreeuwt eigenlijk naar God toe. Zo erg vindt hij dat. En dan in Genesis 9 vers 5 en 6, daar wordt dan in vermeld, ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht dus schuilt, wordt vergoten. Ik eis door genoegdoening van mens en dier, van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. En dan staat er in vers 6, wie het bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. Dus als iemand anders een ander mens doodt, dan ziet God het eigenlijk als een aanval direct op zichzelf. Omdat hij het mens naar evenbeeld heeft gemaakt. En dan wil ik verder lezen in, want ik ga even een aantal teksten schriftplaatsen langs. Exodus 21 vers 37. En dan krijgen we een beetje een beeld van wat bloedschuld is. En Exodus 21 vers 37. Even kijken, Exodus. Het gaat niet verder, even kijken. Dan is het Exodus 21, die is er niet. Dat kan kloppen met die tekst. Want je hebt Exodus 21 en je hebt Exodus 22 vers 1. En er staat, wanneer iemand een rund steelt of een schaap of een geit en hij slacht en verkoopt het dier, dan moet hij het vergoeden. Een rund met 5 runderen en een schaap of een geit met 4 schapen of geiten. Dus je moest het meer dan een dubbele terugbetalen dan als je iets steelt. Betrapt iemand de dief op hete daad en slaat hij hem dood, dan laat hij daarmee geen bloedschuld op zich. En de volgende tekst. Maar gebeurt dit echter na zonsopgang, dan laat hij wel een bloedschuld op zich. Dus zodra de zon opkomt en dan sla je iemand dood, staat hier, dan heb je dus wel bloedschuld op je. En in 1 Samuel 25, vers 22 en vers 34, dus twee versen, daar staat twee keer het woord morgen vroeg. Dus als een woord één keer staat in een hoofdstuk, dan denk je, oké, nou ja, dat kan er staan. Hè? Want een schrijver is altijd heel erg zuinig met zijn woorden, hè? Als een schrijver in de Bijbel schrijft. Maar als je twee keer al een woord in een bepaald hoofdstuk zit, dan heb je zoiets, hey, hier is wat meer in de hand. Daar moet je mee opletten. En er staat dus twee keer in vers 22, en in 1 Samuel 25 vers 22 en in vers 34, staat twee keer het woord morgen vroeg. Dus dat de zon is opgekomen. Dus David was van plan om na zonsondergang Nabal en zijn mannen dus te gaan doden. Dus dan kom je inderdaad in aanmerking met bloedschuld. En in Numeri 35, dus dan gaan we even wat verder bladeren van Exodus, naar Numeri 35. Daarin wordt eigenlijk uitgelegd wat bloedschuld is. En God legt dus uit aan Mozes hoe het beloofde land ingedeeld gaat worden. En dat er vrijsteden, 6 vrijsteden moeten komen in het land. Nummer 35. En dat er 6 vrijsteden moeten komen die een vrijplaats worden voor bloedwrekers. Zodat degene die verdacht wordt van bloedschuld of bloedschuld heeft, dat die dan eerlijk berecht kan worden. En nummer 35 vanaf vers 9. Daar staat: de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer jullie de Jordaan oversteken naar Kanaan, moeten jullie een aantal steden uitkiezen die als vrijplaats kunnen dienen. Dan kan iemand die zonder opzet een ander heeft gedood, daarheen uitwijken. Die steden die dienen als vrijplaatsen tegen bloedwrekers. Zodat voorkomen wordt dat iemand die een ander gedood heeft, sterft voordat hij voor de gemeenschap heeft terechtgestaan. Van de steden die jullie afstaan, moeten jullie 6 een vrije plaats zijn. 3 steden aan de overkant van de Jordaan en 3 in Kanaan. Deze 6 steden moeten dus een vrije plaats zijn voor zowel de Israëlieten als de vreemdelingen die bij jullie komen wonen of tijdelijk bij je verblijven. Zodat iedereen die zonder opzet iemand anders heeft gedood, daarheen kan vluchten. Was er in die tijd, dus mocht je per ongeluk iemand gedood hebben, dan moet je dus zo snel ook rennen naar die vrijstad, want dan word je dus beschermd. Wie een ander, dat is in vers 16, wie een ander echter met een ijzeren voorwerp zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. Ook wie een ander met een steen, waarmee je iemand kunt doden, zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. Ook wie een ander met een houten voorwerp waarmee je iemand kunt doden zo hard slaat dat deze sterft, is een moordenaar en moet ter dood gebracht worden. De bloedwreker, hè, dat is dus, stel je broer is doodgeslagen, hè, om het zo maar even hard te zeggen, dan mag de hele familie is dan de bloedwreker eigenlijk. Hè, dus die mag dan dat vergelden op de moordenaar. Dus in vers 19, de bloedwreker moet hem dus doden zodra hij hem aantreft. Dus dat moet het direct uitvoeren. Als iemand een ander uit haat een duw geeft of met opzet iets naar hem gooit, dan en de ander sterft daardoor, of als iemand een ander uit vijandschap een vuistslag geeft, dat hij sterft, dan moet de dader ter dood gebracht worden. Hij is een moordenaar en een bloedwreker moet hem doden zodra hij hem vindt. Maar als iemand een ander per ongeluk een duw geeft, zonder dat er van vijandschap sprake is, of onopzettelijk een voorwerp naar hem gooit, of uit onoplettendheid een steen die de dood kan veroorzaken op hem laat vallen, en de ander sterft, zonder dat hij een vijandig gezind was, of erop waait was om kwaad te doen, dan moet de gemeenschap met behulp van deze regels dus recht spreken over de dader van de bloedwreker. De gemeenschap moet de dader tegen de bloedwreker beschermen en hem laten terugkeren naar de vrijplaats waar hij zijn toevlucht had gezocht. Daar moet hij blijven tot de dood van de hoge priester die de heilige olie gezalfd is. Dus als je dus per ongeluk iemand hebt gedood, of je hebt iemand gedood, dan moet je dus naar die vrijplaats toe rennen. En eigenlijk heb je dan ook een soort gevangenis, want je mag die vrijplaats niet verlaten. Je bent verplicht om in die vrijplaats te blijven, totdat eigenlijk de dood van de hoge priester, dus de hoge priester die op dat moment dan dood is, dat die dus overlijdt, dan ben je weer vrij. Maar begeeft de dader zich dan ook maar even buiten de grens van de vrijplaats, waar hij is uitgebreken, en hij treft de bloedweker daar hem, dan buiten die vrijplaats, en hij doodt hem dan, dan laat de bloedweker daarmee dus geen schuld op zich, want hij is uit die vrijplaats gegaan. De dader is verplicht in de vrijplaats te blijven tot de dood van de hoge priester. En mag dus na diens dood naar zijn eigen gebied terugkeren. Dit zijn de wettelijke bepalingen die door jullie en voor alle komende generaties gelden waar jullie ook wonen. Ja, ik wou ook dan hier daarmee stoppen in dit hoofdstuk. Maar als we dan iets verder springen naar vers 33. Want wat zegt God daarbij? Jullie mogen het land waarin je woont niet ontwijden. Bloed ontwijdt het land. Dus net zoals met Kain en Abel. Wanneer er bloed vergoten is, kan er alleen verzoening voor het land bewerkt worden door het bloed van degene die het bloed vergoten heeft. Dus alleen de moordenaar die het gedaan heeft, daarmee kan alleen maar weer het worden bewerkt. Jullie mogen het land waarin jullie wonen en waar ik in woon, niet verontreinigen. Want ik, de Heer, woon te midden van de Israëlieten. Dan doen we nog even een stapje verder naar Deuteronomium 19. Dus een paar hoofdstukken verder. Vanaf vers 8. In Deuteronomium 19 vers 8. En wanneer de Heer, uw God, uw grondgebied uitbreidt, dus het groter wordt, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, en u heel ver, heel het land geeft, dat hij u hun heeft toegezegd, als u tenminste alle geboden die ik u vandaag geef, strikt naleef, de Heer, uw God, lief hebt en altijd de weg volgt die hij wijst, dan moet u nog drie andere steden aanwijzen. Dan hoeft er in het land van de Heer, geen onschuldig bloed te vloeien en laat u daarmee geen schuld op u. Als echter iemand een ander uit haat en met voorbedachte raden doodt en dan naar een van die steden uitwijkt, moeten de oudsten van zijn stad hem daarbij ophalen en hem aan de bloedreker uitleveren. Hij mag zijn straf niet ontlopen. Wees daarin onverbiddelijk. En zo bevrijdt u zich van bloedschuld. En dan staat hier dus die op Israël rust. Dus op het hele volk rust. Dus één dode op het hele volk rust. En het zal u goed gaan. Staat hier. En iets verder in Deuteronomium hoofdstuk 21, vanaf vers 1. Als in het land dat de Heer, uw God, u in bezit zal geven, ergens in het open veld een lichaam gevonden wordt van iemand die vermoord is, en het is niet bekend wie de dader is, ja, wat moet er dan gebeuren? Dan moeten de oudsten en rechters tussen de afstand van het lijk en de steden in de directe omgeving moeten gemeten worden. En de oudsten waarbij van de dichtstbijgelegen stad moet er een jonge koe waarmee nog niet gewerkt is en die geen juk heeft gedragen meevoeren naar een beek die nog nooit droog is komen te staan, waarvan de oevers niet zijn bewerkt of ingezaaid worden. En daar moeten ze het dier, de jonge koe, hun nek breken. Daarna moeten de Levitische priesters, die door de Heer uw God zijn uitgekozen om hen te dienen en in zijn naam de zegen uit te spreken, naar voren treden. Zij zijn het immers die bij geschillen in ieder geval van geweldpleging uitspraak doen. De oudsten van de stad, die dichtst dus bij het lijk staat, moeten dan hun handen wassen boven de koe die ze de nek hebben gebroken. En onder het uitspreken van de volgende woorden, onze handen hebben dit bloed niet vergoten. Onze ogen hebben het niet gezien. Ach Heer, houd Israël, het volk dat u hebt bevrijd, niet verantwoordelijk voor deze moord. En reken het ons niet aan dat er onder uw volk een onschuldige is gedood. Dan zal de moord hun niet aangerekend worden. En zo bevrijdt u zich van bloedschuld. Daarmee doet u wat goed is in de ogen van de Heer. Dus moet je nagaan, hè, wat er allemaal wel niet staat over bloedschuld eigenlijk. Hè? We hebben het verhaal, dat lezen we dus, hè, van David. En dan komt één woordje voor en dan haal je er zoveel uit. En als we eigenlijk dan, hè, in 1 Samuel 25, hè, daar weer naar teruggaan, hè, naar het verhaal van Nabal, van Abigail en van David. En we gaan iets verder weer vooruit van het verhaal. En dat is in 2 Samuel. En daar kunnen we even ook heen gaan. 2 Samuel 21. En dan vanaf vers 1 tot met 9, dan lezen we eigenlijk dat Saul had ook te maken met een bloedschuld. Dus dan wordt alweer wat, komt alweer wat dichter bij het verhaal. In 2 Samuel 21... daar staat, tijdens de regering van David heerste er eens 3 jaar achtereen hongersnood. En David wendde zich tot de Heer. En de Heer antwoordde, het komt. Het komt doordat er een bloedschuld rust op Saul en zijn familie. Omdat hij de Gibeonieten heeft vermoord. De Gibeonieten die behoorden namelijk niet tot het volk van Israël. En waren overlevenden van de Amorieten. De Israëlieten hadden hun gezworen dat ze hun met rust zouden laten. Maar Saul had in zijn ijver voor Israël, voor Juda, geprobeerd om hen uit te roeien. En David liet de Gibeonieten bij zich komen. En vroegen, wat kan ik doen om de schuld uit te wissen, zodat u weer zegen brengt over het grondgebied van de Heer? En de Gibeonieten die antwoorden, Wij willen geen recht doen gelden op het goud en zilver van David en zijn familie. We hebben het recht niet om iemand uit Israël te doden. En de koning David die zei, wat u ook vraagt, ik zal het geven. Ik zal het toestaan. En de man die ons heeft willen verdelgen en de plannen heeft beraamd om ons uit heel Israël weg te vagen, antwoordden ze, leven 7 van zijn mannelijke nakomelingen aan ons uit. Dan zullen wij die in Sauls woonplaats Gibea terechtstillen en ophangen. Ten overstaan van de Heer. Die ooit Saul had uitverkozen. Goed, zei David. Hij spaarde echter de zoon van Sauls zoon Jonathan. Mephibozet. Vanwege de eed die David aan Jonathan en elkaar bij de Heer hadden gezworen. En daarom nam hij Armoni en Mephibozet, de 2 zonen die Saul had gekregen van Rispa, de dochter van Aya, de 5 zonen van Sauls dochter Merab had gekregen van Adriel en de zoon van Barzillai uit Megola. Hij leverde hen uit aan de Gibeonieten die hen boven op een berg ophingen ten overstaande van de Heer. En ze werden alle 7 tegelijk ter dood gebracht. In het begin van de oogsttijd. In de tijd van de gerstenoogst. Dus tot zover even een uitleg over bloedschuld. Hè, wat er allemaal ook te vinden is in de Bijbel. En in het verhaal van David. Van 1 Samuel 25. Hè, in vers 22. Hè, 1 Samuel 25 vers 7. Vers 22. Daar lezen ze inderdaad dat David dus zegt van, God mag met mij doen wat hij wil, als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten. Hij is zo boos. Hij wil het recht in eigen handen nemen. En hij zegt zelf, God mag met me doen wat hij wil. En in vers 26 zegt Abigail dan tegen David, zo waar de Heer leeft, zo waar God leeft, mijn Heer, en zo waar ik u zelf leeft, God heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen. Doe het nou niet en neem geen bloedschuld op je. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zo zal vergaan zoals bij Nabal. En Abigail die vraagt David dus om niet aan te vallen vanwege bloedschuld. En hij geeft dan ook aan van, anders wordt ook een struikelblok voor je hart. Doe het niet. En als we Davids karakter dan vergelijken, hè, met onszelf ook. Hè, als je die verhalen van David leest, dan denk je van ja, telkens op de vlucht voor Saul. En telkens, ja, dan moet hij weer rennen voor zijn leven. Echt letterlijk rennen. En als we dan kijken, dan komt hij zo dicht bij Saul en dan in de grot ook. En dan zegt hij, vlak voor dit verhaal, en dan snijdt hij een stukje van een mantel af. En die anderen zeggen, vermoord hem dan. Hij zegt, nee, doe ik niet, het is een gezalfde. Hij kan ze zo goed beheersen. Ook na dit verhaal heeft hij weer een kans om Saul bijna te vermoorden. Hij pakt de speer die bij zijn hoofd ligt van Saul, kan hij pakken en neemt hij mee. En zegt, kijk Saul, ik had je weer kunnen vermoorden. Maar deze keer zit er iets bij Nabal dat het zo raakt, dat hij bij wijze van spreken als een wesp wordt gestoken en hij heeft zo'n pijn ergens. Hij wordt zo woedend, zo boos wordt hij hierom. En ook tijdens ons leven gebeurt dat wel, hè? Dat je het recht in eigen handen wil nemen. Dat is mezelf is het ook overkomen een aantal jaar geleden. Ik mag dan voor een gemeente mag ik ook regelmatig wel spreken. En dan heb je toch een beetje je hoofd boven het maaiveld uit, hè? Zeg maar, bij ons in de stad, in Bolzart. En op een gegeven moment was daar een groep. En die begonnen de mensen bij ons uit de gemeente, waaronder mij ook, zwart te maken. En ik werd gewoon met naam en toenaam gewoon genoemd op een website. En er werden allemaal dingen overgeschreven die eigenlijk helemaal niet waar waren. Ze denken, oké, het staat er, wie vindt dat nou? Wat hadden ze nou gedaan? Ze hadden mij, Facebook hadden ze mij gelinkt. En hadden ze mij getagd. Dus iedereen die ik op Facebook heb, ik weet niet, zo'n 100 of 200 of zoiets. Die zagen allemaal en er stond bij, goh Harm-Jan, kun je dit wel maken? Wat verschrikkelijk wat ik hier lees over jou. Dat hadden ze neergezet. En zelfs mijn zus uit Canada, die messenger, Harm-Jan, wat lees ik nou? Ik wist niet dat jij zulke rare dingen deed. En zelfs mijn moeder die belde me op een gegeven moment, Harm-Jan, wat ben je mee bezig? Wat spook je nou er allemaal uit? Ik denk, wat heb ik gedaan? Dus ik kijk naar mijn Facebook, denk, hé, er staat een bericht en ik word getagd. En echt heel erg. En dan denk je van, oké, dat is dan. Maar nee, op straat komen ze ook tegen in de stad. En dan proberen ze gewoon discussies met je uit te lokken. En het was gewoon echt broers, het was gewoon echt een strijd, niet van mens tot mens. Het was echt een strijd van geesten, dit. Echt heel heftig. En ik denk van, en broers en zussen ook, eerst ook van, joh, ga naar de politie. En ik had ook zoiets van, ja, ik moet hier iets mee. Ik was zo boos. Ik denk, ik moet naar de politie. Maar ja, ik moest dan een hele ochtend daar naartoe voor een politiebureau. Dan moet je echt een hele ochtend naartoe om een aangifte te doen, geloof ik. Dus, en dan lig ik er weer wakker van wat ik dan ga vertellen aan de politie. En dan denk ik allemaal, en ik denk van, oh, wat is dit allemaal, oh. En op een gegeven moment, dan had ik dus echt dat broeders en zusters, en ook door de woorden van God en door liederen, dat ik zoiets had van nee, laat het rusten. Dit is een strijd van geest tot geest en dit moet je overlaten aan de Heer. Die moet je zelf niet mee moeien, Harm-Jan. Doe niks. Ja, maar ik sta wel op een heel negatief verkeerd nou. Nee, heb vertrouwen in God. En gelukkig luisterde ik dus ook naar de raad van de broeders en zusters. En kon ik mijn tijd dus ook aan goede dingen besteden in plaats van naar wakker lichten wat ik moest zeggen en aangifte bij de politie doen. Ik liet het gewoon helemaal met rust. Ik liet het gewoon helemaal gaan. En ja, dat was niet prettig. En hoe zit het met jou zelf? Hè? Heb je zelf ook wel eens iets gedaan? Net zoals David. He, voor de herders, dat je de herders wilde beschermen, dat je iets voor een ander doet. En dat je dan denkt van, achteraf, dat je denkt van, nou, daar verwacht ik ook iets van. Maar dat je daar voor niks terugkrijgt. En ben je dan ook echt teleurgesteld. Hè, daarin. En ook in dit verhaal van Abigail. Hè, net zoals de broeders en zussen naar mij toe kwamen om mij te behoeden. En zeggen, joh, laat het over aan de Heer. Het is een geestelijke strijd. Ik kan het ook zo wezen dat jij je misschien zelf ook weer herkent in Abigail. Ook de komende week kun je daar eens naar kijken. Van, hey, krijg ik een woord van God binnen? Krijg ik iets van God binnen? Om een ander te behoeden, een broeder of zuster of een andere broeder of zuster tot zegen te zijn. Dat je iets tegen diegene mag zeggen, waardoor je je broeder of zuster echt helpt. En probeer het dan ook te vertellen aan de broeder of zuster als je ze binnenkrijgt. En hoe ga je om met dagelijkse keuzes ook? Ja, luister je naar God dan? Of vraag je ook als je een keuze moet maken, elke dag weer? Ja, wij spreken, ik moet naar de supermarkt, doe ik met de auto of de fiets. Vraag je dan een keuze van God? Ja, of als je een moeilijkere situatie hebt, vraag je dan aan God ook van, hey, welke keuze moet ik maken? Of ga je alleen het recht in eigen handen nemen hierin? En soms kom je dus in een situatie dat je vanuit jezelf dus wel iets wil doen. En dat je zo laat meevoeren die boosheid en het recht in eigen handen wil nemen. Maar dat dus achteraf, dat je denkt van, goh, had ik nou toch maar eerst naar de woorden van God geluisterd. Of een keertje dat ik denk van, goh, wat zou God of wat zou Jezus op dit moment gedaan hebben. Als ik in deze situatie kwam. En het mooie is dan dat als je dat doet, als je God betrekt in je leven met deze keuzes ook. Dat je dan beschermd wordt en gezegend wordt door God. Dat je luistert naar de woorden van God. En kijk maar eens hoe het ook afliep met David, hè, in de Bijbel. Hè, dat God stuurde Abigail dus op David zijn pad. God kan ook naar jou dus een Abigail sturen. Om je te behoeden voor domme acties. Sta er ook open voor als je in een moeilijke situatie bent. Dat je misschien wel een Abigail kunt tegenkomen en luisteren naar je broers en zusters. En Abigail, die vertelt het Nabal. Die komt terug. He, David's woede was afgekoeld. En Abigail gaat terug naar Nabal en die gaf een gigantisch groot feest. Echt, het leek wel een koningsmaal. En ze denkt van, ik moet Nabal nou niet spreken. Dus hij wacht tot de volgende dag Nabal zijn roes heeft uitgeslapen. En dan gaat Abigail naar Nabal toe. En die vertelt het verhaal wat ze dus aan David had verteld. En zodra Nabal dat hoorde, versteende zijn hart. Hij kreeg een hartstilstand of een hartinfarct. Maar hij lag als een steen op bed. En 10 dagen later overleed hij. En David is erg blij dat God het voor hem heeft opgenomen. En dat hij dus geen bloedschuld heeft. En hij stuurt zijn knechten naar Abigail toe. Om Abigail tot zijn vrouw te vragen. En Abigail zegt ja. En ze gaan trouwen. En als je luistert naar Gods stem. En God blijft volgen. In de Bijbel te lezen. Of met geloven met broeders en zussen blijft praten. Dat je christelijke muziek luistert, dan zegent God jou. En dan blijf je in het licht wandelen. En word je behoed voor kwade dingen. En je kunt beter dus niet het recht in eigen handen nemen, maar het overlaten aan God. En in dit verhaal van David kun je dus lezen dat je dan door God gezegend wordt. En God die zorgt net zo voor je, zoals ook bij David. Amen.